aan jou wel eens gevraagd, wie is Jezus voor jou? Of concreter, wie is Jezus? Heb jij wel eens antwoord moeten geven op die vraag, wie is Jezus? Of wie is Jezus voor jou? De discipelen hebben daar moeite mee. En terecht omdat ze nog niet volledig weten wie dan de Messias zou moeten zijn en wat hij uiteindelijk zou doen. Wij weten wel. De Messias zou zijn leven geven voor de schapen, voor zijn mensen, voor zijn volgelingen. Om daarmee hen te redden van de nood van deze wereld. En toch? Wat betekent het voor jou dat jij een kind van Jezus bent? Betekent dat wat voor jou? En kun je ergens daar een omschrijving van geven wat je daarbij voelt of wat je daarbij denkt en wat dat echt voor jou betekent? Het valt nog niet mee om zomaar dat te zeggen. En ik moest eraan denken en ik wilde jullie dan denken zetten om daar eens over na te denken. Nou, dat zijn heel wat denken in één zin. Want het is de cruciale vraag in de evangelisatie in getuigen zijn van zijn grote naam. Wie is die Jezus? En wie is hij voor jou? Laten we gaan lezen uit Markus 8 vanaf vers 27. Om te kijken dat we niet de enige zijn die stotteren bij de vraag wie is Jezus. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat is de makkelijkste vraag. Wat zeggen anderen? Wat betekent het voor anderen? Het is nog niet persoonlijk. Ze antwoorden Johannes de Doper, de anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde meteen, u bent de Messias. Nou is dat het goede antwoord. De vraag is even wat hij ermee bedoelt en of hij helemaal doorgrondt wat het is. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Dan zegt Jezus, hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Sst, niks zeggen. Dat heet het Marcus geheim. In Marcus verbiedt hij telkens ook bij een genezing mensen te spreken over wie hij is. Omdat hij eigenlijk volledig kenbaar wil zijn nadat de Heilige Geest is uitgestort. Dan pas zullen ze hem ten volle kennen. Het gaat nu nog om die enkeling die genezen is, die een woord hoort, maar niet iedereen hoeft het te weten. Alleen, het gebeurt wel. Hij begon hen te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en schriftgeleerden, verworpen zou worden. En dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Wat moeten ze verbaasd hebben gestaan dat Jezus al deze dingen zegt. En Petrus kan er ook niet zo goed tegen. En dat staat hier ook. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Wauw Petrus, we weten dat je een haantje de voorste bent. Maar waarom altijd zo fel? Waarom luister je niet gewoon? Dit is wel de Jezus. De Messias. Maar Petrus zei, nee, u gaat niet sterven. Weet je, ze had ook nog iets als koningschap en heerser over Israël. Alleen Jezus kwam niet om te heersen over Israël, maar over de hele wereld. Ja, dat is wel een andere koek. Hij draaide zich om en keek naar zijn leerlingen. Wees Petrus streng terecht met de woorden, ga terug achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen naar wat de mensen willen. En dat is heel heftige taal. Als de Satan wordt weggestuurd bij je. Maar dat is nou precies wat er gebeurt als mensen het beter weten dan God. Dan is de Satan aan het werk. En ik denk dat onze grootste vijand niet eens Satan is, maar onze eigen ik die beïnvloedbaar is door Satan. Onze eigen ik is te groot. Wij weten ook in onze gebeden beter dan God wat we aan moeten met de vraagstukken waar we mee bezig zijn. En als je alleen maar aan jezelf denkt, zegt Jezus, ga terug. Weg, Satan. En dat betekent dus dat de Heer ook antwoord geeft. Wat moet je doen in je leven? Je moet de wil van de hemelse Vader. Gods wil moet je opzoeken. En hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen. Moet zijn ik verloochenen. Moet zijn kruis op zich nemen en zo achter hem aankomen. Dus je moet niet proberen te zeggen, nou ja, ik word christen, maar ik moet eerst alle ellende uit mijn leven even weg. Nee, dat kruis, dat moet je op je nemen. En jezelf verloochenen is je eigen ik proberen weg te masseren. Het gaat niet om de ik, maar om wat God wil. Want een ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Dus als je je ik maar groter wil maken, want dan denk je dat je behoud hebt, dan zit je verkeerd. Maar wanneer je je leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal je het behouden. Dus schaam je niet voor het evangelie. En schaam je er niet voor om Gods wil te volgen. En dat is een van de moeilijkste dingen in het geloof. Om je eigen wil uit te schakelen en Gods wil te doen. En jezelf daarin te verliezen. En iedereen is daar bang voor. En uiteindelijk zal je zien dat als je dat gaat loslaten, dat God je zal zegenen. Want wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Dan heeft hij niet gewoon dat je doodgaat, maar dat je niet het eeuwige leven hebt. Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en sommige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt. Er wordt wel heel gauw gezegd, nee, ik ben wel zondig, maar straks als ik voor zijn aangezicht sta, dan zal de Heer voor mij inspringen en zal als mediator optreden. Oftewel, God heeft geen enkele zeggenschap meer, Jezus is voor mij gestorven. Ja? Daar zijn toch nog wel extra clausules op, hoor. Want als jij doorgaat en als jij je eigenlijk schaamt om je zonde te bekennen, als jij je schaamt om het evangelie door te geven, als jij je schaamt voor God, dan zegt hij, dan zal de mensen zo niks schamen voor jou. En dat wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen, bekleed met stralende luister van zijn Vader, oftewel de dag des oordeels. En verder zei hij ook nog, vers 9, hoofdstuk 9, vers 1, ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn, zullen niet sterven voor ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt. Op het eerste oog is dat een zeer moeilijke tekst. Wat doe je daar nou mee? Ja, iedereen is al overleden. En dat heeft te maken met het begin van het koninkrijk van God, waar Jezus mee begint. Niet iedereen zal dat erkennen, maar zijn discipelen en nog veel meer zullen uiteindelijk, voordat ze sterven, de komst van het koninkrijk hebben meegemaakt. Namelijk de opstanding uit de dood. De opstanding uit de dood is het begin van het koninkrijk hier op aarde. En ieder die daarin gelooft, ziet dus de grondvesten van het koninkrijk. En daarom kan hij zeggen, ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn, zullen niet sterven voordat ze de komst, de tekenen van de komst, maar de komst ook om Jezus Christus zullen kennen. Dat is vanuit de Pinksterdag, zullen ze kennen, hij was de Messias, de brenger van het koninkrijk. Dus het lijkt in eerste instantie op een hele ingewikkelde tekst, maar eigenlijk wijst het op zichzelf en zegt, jongens, als ik zal opstaan uit de dood en naar de hemel zal varen, dan zal het koninkrijk gestalte krijgen. En er zullen enkele van jullie getuigen zijn. Nou, die hemelvaart, dat weten we, er zijn de 11 discipelen bij. En dus die kan hij in ieder geval bedoelen daarmee. Nou, dat was het gedeelte voor vandaag. Duidelijke taal weer. Hij wil dat wij hem volgen. Ons eigen ik aan de kant zetten. En Jezus Christus als leidsman volgen in ons leven. Zullen we danken en bidden. Heere God, dank u wel dat de boodschap is. dat dat de opdracht is en die is moeilijk, Heere God. Maar als de discipelen dat niet gedaan hadden, ze hadden ze uw heerlijkheid nooit aanschouwd. Heere God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u een God bent die altijd naar ons om blijft zien en die die koninkrijksgedachte aan ons door wil geven. Dank u wel dat u een liefdevolle God bent die altijd naar ons om wil blijven kijken. Maar leer ons door de kracht van uw geest onze eigen ik af te wenden. En u en uw wil echt te volgen. Opdat we de zekerheid van het geloof mogen meenemen en dat we dat eeuwige leven zullen beërven. Heer, wil ons daarmee helpen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.